Johannes 17, vanaf vers 1, waar staat: dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen, en nu verheerlijk mij gij, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uw en gij hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. En al het mijne is uw en het uwe is mijn en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Tot zover. En dit zijn eigenlijk dan de... Ja, laat ik het anders zeggen. Tot zover deze inleiding tot de Efezebrief. Want men zou dit hoofdstuk en daarmee dit gebed van de Heer Jezus kunnen beschouwen als een samenvatting van, en dus een inleiding tot eventueel, de brief aan de gemeente te Efeze, maar dan in de stijl van Johannes. Want ik weet niet hoe u het hebt, maar als ik dit hoofdstuk lees, dan weet ik natuurlijk dat dit woorden zijn van de Heer Jezus, althans de gedachte die naar voren gebracht wordt. Maar u en ik herkennen toch op zijn minst, mag ik aannemen, dat dit woorden van Johannes zijn, of niet? Dat ze door Johannes geschreven zijn. Ja, voor sommigen is dat een probleem. Ik begrijp niet hoe inspiratie van de schrift dan eigenlijk in elkaar steekt enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, mag dan zo zijn dat deze woorden in de mond gelegd worden van de Heer Jezus. Betekent ook ongetwijfeld dat hij woorden van deze strekking gesproken heeft. Maar de woorden zoals we ze geschreven vinden zijn van Gods wegen geïnspireerd in Johannes. En die heeft ze opgeschreven. En dat is duidelijk te merken ook, daar komt niemand omheen uiteraard. Hoe dat ook zij, wat we dan in deze merkwaardige stijl uiteengezet vinden, is wat ik dan met de woorden van Petrus, nu we toch bezig zijn, wat ik dan met de woorden van Petrus zou willen noemen tegenwoordige waarheid. Want hoe u dat ook keert of wendt, dit zijn de laatste woorden feitelijk die de Heer Jezus officieel tot zijn discipelen spreekt. Want u weet hoe het verder gaat. Ze staan op en gaan van hier. Dat wil zeggen, hoofdstuk 18 vers 1, Jezus dit gezegd hebbende ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, en dat was Gethsemane, en dan hoef ik u verder niks meer te vertellen. Dit zijn de allerlaatste woorden officieel zo tot de discipelen voor zijn lijden en zijn dood. Het eigenaardige is dat wij zien en ook gezien hebben overigens, dat wij eerst hier vinden vier hoofdstukken, vanaf begin van hoofdstuk 13, vier hoofdstukken waarin de Heer Jezus feitelijk over dezelfde dingen spreekt, maar nu rechtstreeks tot zijn discipelen. Het meest opmerkelijke is dat diezelfde dingen die we vinden in de voorgaande vier hoofdstukken compact worden samengevat in dit laatste hoofdstuk uit deze reeks, hier in hoofdstuk 17 dus. En dat dit keer de woorden niet gericht worden tot de discipelen, maar tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, die overigens ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En ik deed het echt niet met opzet, maar ik verzeilde bedoel ik vanzelf in Efeze 1 vers 3. Want dat is namelijk het onderwerp van de Efezebrief, de eenheid van de gemeente. En dat is het onderwerp van dit gebed van de Heer Jezus tot zijn hemelse Vader, de eenheid van de gemeente. Natuurlijk, u en ik weten dat er dan zijn die hard roepen, dat kan niet, want de gemeente bestond hier nog niet. Dan zeg ik, dat is toch wat vreemd gezegd. Natuurlijk is het zo, het bestond hier nog niet. Maar wat bestond hier dan wel nog? Het oude verbond, de wet. Hoe lang nog? Nog een paar uur. Maar zo was dat. Zou beëindigd worden door de dood van de Heer Jezus. En daarmee niet alleen het verbond der wet, dat van Mozes zal ik dan maar zeggen, uit hoofdstuk 1. U weet wel, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Maar zelfs eindigd door de dood van de Heer Jezus, de heerschappij van de zonde. Wat het betekent, hebben we het een andere keer over. Maar dat staat in de Bijbel. Daardoor eindigde de heerschappij van de zonde en feitelijk ook de heerschappij van de dood. En vervolgens werd twee dagen later teniet gedaan degene die het geweld des doods had, met de woorden van Hebreeën 2 enzovoort. Dus wat bestond hier nog? Ja, theoretisch bestond er nog het een en ander, maar in de praktijk had er geen enkele, maar ook geen enkele betekenis meer. Nog afgezien van een ander verschijnsel, namelijk dat God, als hij spreekt, per definitie spreekt over de toekomst. Dat zouden we langzamerhand ook uit de schrift geleerd moeten hebben. Niet in de zin van zelfs dat wij dat vaststellen, maar in de zin van dat hij dat zelf vaststelt. God is degene, niet alleen die spreekt, maar God is degene die spreekt over de toekomende dingen. Ik zeg altijd, spreken over het verleden kan de mens ook. Dikwijls ligt hij dan ook, maar daar gaat het nou niet over. Maar ja. Maar hij wordt geacht de geschiedenis te kennen, de historie te kennen. Hij spreekt ook over het heden. Daar staat hij bij, daar kijkt hij naar, dus hij kan er ook wat van zeggen. Maar als God spreekt, natuurlijk, God spreekt over het verleden en over het heden, maar meer in het bijzonder, namelijk per definitie, kenmerkend dus, spreekt hij over de toekomst. Hij kondigt toekomende dingen aan. Dat is nou helemaal zo. Er is zelfs een heel hoofdstuk in Jesaja aan dit merkwaardige verschijnsel gewijd. Als God spreekt, spreekt hij nou eenmaal over de toekomst. Het is niks bijzonders om vast te stellen dat oud-testamentische profeten in de dagen van het Oude Testament spraken over nieuw-testamentische waarheid. En het is dus nog veel eenvoudiger te bedenken dat de Heer Jezus op de laatste uren, in de laatste uren van het Oude Verbond en van het Oude Testament, echt niet meer spreekt over het Oude Verbond, maar uitsluitend nog over dat wat binnen 2-3 dagen officieel dan tot stand zou komen. Het Nieuwe Verbond namelijk. En dat is echt niet alleen in dit hoofdstuk of deze 5 hoofdstukken. Maar hoe het ook zij, waar de Heer Jezus over spreekt, is over dingen die nog niet tot stand zijn gekomen, maar die binnen afzienbare tijd zouden tot stand komen. Daar komt nog wat anders mee. Het is ook een prachtig voorbeeld, dit gebed, van hoe de Heer zelf zijn verwachting stelde op de vreugde die hem voorgesteld was. Want lezen we nou de eerste woorden van dit gebed, dan staat er dat de Heer Jezus zegt: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon. Welke uur is gekomen? Van zijn lijden en dood. In ieder geval komt dat eerst. Nog. Maar hij zegt het niet. Om de eenvoudige reden, natuurlijk, dat hij daar overheen ziet. Ik wil wel zeggen, probeer te zien, want u en ik weten dat een paar uur later de Heer Jezus ook bidt: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Enzovoorts. Maar hier nog vinden wij het uitzicht op de vreugde die hem voorgesteld was. En voor zover de Heer Jezus terugkijkt op de afgelopen jaren, om zo te zeggen, vinden wij uitgedrukt dat hij inderdaad gedaan heeft, tot zover, gedaan heeft wat hij moest doen. Dat wil zeggen dat hij de opdracht die hij had ook inderdaad heeft uitgevoerd. En een paar uur later zou hij zeggen: het is volbracht. En hier beschouwde hij het al als volbracht. Want wat hem nog restte was de dood. En dus staat er: dit heeft Jezus gesproken, vers 1. Hetgeen uitdrukkelijk zegt dus dat de woorden die nu volgen wel degelijk moeten gelezen worden in samenhang met al het voorafgaande. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel. Dat zeg ik, hij zag op de vreugde die hem voorgesteld was. Hij zag op de toekomst die hem restte of wachtte, in de hemel zelf, uiteraard. Ik citeer altijd de woorden uit Hebreeën 12, en dat weet u langzamerhand. Dus hij richtte zijn blik als het ware op de onzienlijke dingen. Normaal gesproken, daarboven is niks te zien. En hier was het in de opperzaal, dus een plafond. Of dat nou zo aardig is. Maar het drukt natuurlijk toch de gemoedsgesteldheid van de Heer Jezus uit. Hij hief zijn ogen op naar de hemel. Op aarde was er geen verwachting meer. Hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de uur is gekomen. In gewoon Nederlands, het is zover. De uur is gekomen. Welke? Die ene waar het allemaal om ging, namelijk: verheerlijk uw zoon. De vreugde, dan wel de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Ik moet er meteen bij zeggen dat heel het Johannesevangelie door, want ik laat de anderen nou buiten beschouwing, dat heel het Johannesevangelie door wij daarmee geconfronteerd worden. En dat de dingen die de Heer Jezus deed, maar veel meer nog, hij sprak rechtstreeks van doen hadden met die toekomende heerlijkheid. En hij verschijnt nog maar nauwelijks in de eerste hoofdstukken van Johannes ten tonele. Ik heb hoofdstuk 3 in gedachten, maar misschien in 1 of 2 ook al. Maar hij verschijnt nog maar nauwelijks ten tonele in de eerste hoofdstukken van Johannes. En hij zegt waar hij vandaan komt. En hij deelt tegelijkertijd mede dat hij daar ook naartoe gaat. En daar gaat vervolgens het hele boek over. Nou, het staat in hoofdstuk 1. Ik neem even de tijd om na te denken. Het staat in hoofdstuk 1 ook. Want het woord is vlees geworden. 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. Het woord uit vers 1. Is in hoofdstuk 14 vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En daarna. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als des enige geborenen des vaders, vol van genade en waarheid. Want de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En ik houd het erop dat, tenzij anders vermeld, deze woorden over die heerlijkheid die men aanschouwd heeft, deze woorden van toepassing zijn op zijn opstanding. Dan zegt u: ja, maar dat komt pas in hoofdstuk 20. En dan zeggen: ja, maar hoofdstuk 1 is gesproken, is geschreven nadat hoofdstuk 20 al geschiedenis was, hoor. En 21 ook niet te vergeten. Toch? Het is achteraf geschreven, na de opstanding van Christus. En ik durf het rustig zo te zeggen, omdat dezelfde apostel in de eerste Johannesbrief precies dezelfde woorden gebruikt. Hij zegt: hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen wij getast hebben van het woord des levens enzovoorts, dat is het wat we u verkondigen. En hij spreekt daar dus inderdaad over de heerlijkheid van Christus als van de opgewekte. Want, zegt hij, het leven is geopenbaard enzovoorts. En dat is het wat wij aanschouwd hebben en dat is het wat we u verkondigen, opdat uw blijdschap vervuld worden. Hebben we dat niet net gelezen? maar staat in 1 Johannes 1 ook, opdat uw blijdschap vervuld worden en opdat uw gemeenschap zij met de Zoon en met de Vader, want het gaat ook over gemeenschap, over eenheid, en dat is precies de inhoud ook van dit hoofdstuk van hier van Johannes 17 dus. Want waar de Heer over spreekt is over heerlijkheid. Vader, het is zover. Nou ja, op een paar uur na, misschien dan op een paar dagen na, maar dit was donderdagnacht, zal ik maar zeggen. De nacht van donderdag op vrijdag en zondagochtend bij zonsopgang zou dit gerealiseerd zijn. Dan wel worden. Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon. En dan opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Ja. Wij lopen in het Johannesevangelie, ik excuseer me er tegenwoordig voor, maar wij lopen in het Johannesevangelie altijd op tegen die verhouding van vader en zoon. En ik weet, uit ervaring ook uiteraard, maar ik weet dat dat problemen oplevert, omdat als het gaat om vader en zoon, dan hebben wij in gedachten, wat denken we dan? Vader en zoon, en wat denken we dan? Spiritus Sanctum. Juist. Nou goed. Toch? Ja, in het Latijn gaat over deze keer dan. Maar Heilige Geest denken we dan. Toch? Maak het verhaal zelf af. Weet u wel, dat op vader, persoon, Heilige Geest. Zijn we weer terecht bij bekende, dan wel eigenlijk onbekende verhaal van de drie eenheid. Want we weten dat het bestaat en niemand weet hoe het in elkaar steekt. Maar we hebben er toch dan problemen mee. En dat is zo jammer, omdat wij daardoor vaak niet meer het zicht hebben op wat er nou feitelijk gezegd wordt in de Bijbel zelf. Want waar het over gaat in dit hoofdstuk is over de Zoon die verheerlijkt zal worden, opdat de Zoon de Vader verheerlijkt zal worden. Maar hetzelfde verhaal, dezezelfde wederkerige werking, komt nog een keer ter sprake, namelijk dat de heerlijkheid van, het was de heerlijkheid van de Vader in de Zoon en de heerlijkheid van de Zoon in de Vader, maar in tweede instantie spreekt dit hoofdstuk over de heerlijkheid van de Zoon in de gemeente en de heerlijkheid van de gemeente in de Zoon. Heb je dat nog? Ik heb niet verder gelezen, want ik denk, ja, ik kan het toch niet allemaal bespreken. En bovendien, de volgende versen die we niet gelezen hebben, zijn in de praktijk gewoon herhalingen wat er al stond. Dus ik kan wel verder lezen, maar het heeft niet zo geweldig veel zin nu. Maar wat er in het hoofdstuk staat, is dat de Heer bidt dat deze verhouding die bestaat tussen vader en zoon, sinds de opstanding in elk geval, want daar gaat het over, dat deze verhouding tussen vader en zoon ook de verhouding zou zijn tussen de zoon en degene die de vader aan de zoon gegeven heeft. Of korter, de relatie tussen God en Christus is dezelfde als die tussen Christus en de gemeente. En misschien zal ik dat nou meteen, na een kwartier maar meteen zeggen, want daar gaat het gewoon over. Begin maar ergens, hè. De Zoon is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En de gemeente, maak het verhaal zelf af en weet je wel. Dan weet u toch wat er nou komt. De Zoon is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En de gemeente is het uitgedrukte beeld van Christus. Want wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Wij zouden beelddragers worden van Christus. Zoals Christus beelddrager Gods is. Is dat niet moeilijk? Denk ik. Dan neem ik nog een andere. Zoals God het hoofd is van Christus. Dat is 1 Korinthe. En Colossense meen ik. Maar zoals God het hoofd is van Christus, zo is Christus het hoofd van de gemeente. Het is precies hetzelfde. Sterker nog, nou begin ik van onderaf aan, want die is misschien makkelijker. Zoals de gemeente het lichaam is van Christus, zo is Christus het lichaam van God. Jawel, want hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Ik weet wel dat het niet 100% strookt met de traditionele lering, maar ik neem aan dat u die toch niet kent. Nee, dat meen ik echt. Dat blijf ik volhouden. Maar ik weet wel dat het niet strookt met een traditionele leer van een drie-enig God enzovoort. Zoals bekend sinds het concilie van Nicea enzovoort. Dus dat is nou 1650 jaar geleden. Ik bedoel, daar hebben we het nou niet over. Maar het is gewoon zo dat de onzienlijke God zich uitdrukt en dus eventueel zichtbaar, in elk geval voorstelbaar wordt in de Heere Jezus Christus. Dat is het beeld van Gods wezen. U weet wel, het was hoofdstuk 14. Ik loop het risico dat ik het vorige keer ook gezegd heb, maar dan excuus, dan weet ik het niet meer. U weet wel, iemand die tot de Heere Jezus zegt op dezezelfde avond een uur hiervoor, of misschien maar een half uur hiervoor: toon ons de Vader. In plaats van erover te praten. Toon ons die Vader. En dan zegt de Heer Jezus: Eskald, ben ik nou zo'n lange tijd bij je en heb je mij niet gezien? Ken je me dan nog niet? Want wat er te zien was, noemen wij de Zoon. Maar de Zoon is het uitgedrukte beeld van Gods wezen en dus de Vader. Als de Vader gestalte aanneemt en dus een persoon wordt, want dat is een persoon, hè? Een gestalte. De buitenkant. Als God zich veruiterlijkt en dus openbaart, zich in een herkenbare gedaante, ook abstract op te vatten, bekend maakt aan de mens, dan verschijnt daar de Heere Jezus Christus. Ook abstract op te vatten eventueel, want men hoeft hem niet noodzakelijk met deze ogen te kunnen zien om er zich een voorstelling van te kunnen maken. Heb je dat nog? Kortom, als wij in de hemel, ik zeg het dan maar een keer heel kort, als wij in de hemel komen, zien wij God en hij lijkt verbazend veel op de Heer Jezus Christus, want hij is het ook. Meer is er niet te zien. Meer kan er niet gezien worden. En filosoferen over God in de zin van een godheid, in de zin van een abstractie, doe ik niet, waag ik me ook niet aan, heeft ook geen enkele zin. Want bij abstracties kun je je als het goed is niks voorstellen. En als je je toch wat kunt voorstellen, wel, de voorstelling die ontstaat is de persoon van Christus. En dat woord voorstelling heb ik niet met opzet gekozen, maar ik had het moeten doen eigenlijk. Want u en ik heb weten, want ik heb het u al eens verteld, een persoon is de buitenkant, het masker. De rol van een toneelspeler. Dat is wat een persoon is. Een masker. En daarmee de rol van een toneelspeler. Iemand die iets voorstelt. En zo ontstaat een voorstelling. Dat weet u wel. Nou, God is ook een voorstelling, maar voor één persoon. En de rol van de Godheid wordt gespeeld, met eerbied gesproken, uiteraard. Maar de rol van de Godheid wordt gespeeld door de persoon, dus volstrekt legitiem gebruik, het enige echte gebruik van het woord persoon, wordt gespeeld door de persoon van de Heer Jezus Christus. En aangezien de inhoud van de Heer Jezus Christus, zijn leven, zijn wezen als zodanig, de oorzaak is van zijn doen en laten, zijn handelen, zijn spreken, zijn werken enzovoorts, heet dat Vader. En het handelen, het zichtbare, dat wat tot uitdrukking komt, heet per definitie de Zoon. Want de Vader per definitie drukt zich uit in de Zoon. Nog beter, als de een zich uitdrukt in de ander, heet de een Vader en de ander heet Zoon. Dat is de betekenis van de termen. Maar eigenlijk is dat Nederlandse taal en geen theologie. Dus ik moet me er wel een beetje toe beperken nu. Eigenlijk. Maar ik hoop dat u begrijpt hoe het in elkaar steekt. Maar vergis u niet, als u de verhouding tussen uzelf en de Heer Jezus Christus wilt begrijpen, ik bedoel dus die van de gemeente tot Christus wilt begrijpen, Dan moet u ook begrijpen wat de relatie is tussen de Heer Jezus Christus en degene die hij zijn vader noemt. Want het is dezelfde relatie. Leest u vanavond het hoofdstuk nog maar eens door, met grote aandacht. Lees maar wat er staat. En er staat gelijk ik in u ben, enzovoort, zij in mij, enzovoorts. En gelijk gij in mij, ik in hen, enzovoorts. Dat is de gedachte. Dus het is hetzelfde verhaal. Nou goed. Dus een wisselwerking. En die wisselwerking wordt al genoemd hier in vers 1. In de eerste plaats staat er, de uur is gekomen, het is zover. Tijd voor de vervulling van alle oud-testamentische beloften. Namelijk, verheerlijk uw zoon. Dat was wat ook aangekondigd was in het Oude Testament. De verschijning van de zoon die de heerlijkheid is van de vader. Die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Alles Hebreeën 1 vers 3. Die het beeld Gods is, 2 Korinthe 4. Vergeet ik er nog een paar, Colossenzen ook nog, hè? Beeld Gods. Maar eigenlijk had ik moeten noemen, daar verschijnt het beeld Gods zoals het zou verschijnen volgens Genesis 1. De mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. De echte Adam, de definitieve. Niet het voorbeeld van degene die komen zou, die heette gewoon Adam. Maar nu echt degene die komen zou, namelijk de laatste Adam, de tweede mens, of hoe je maar genoemd wordt, het zij in Romeinen 5, het zij in 1 Korinthe 15. Daar is die zoon dan. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Het zal duidelijk zijn dat als de vader heerlijkheid geeft aan de zoon, dan geeft hij die heerlijkheid aan zijn eigen persoon, aan zijn eigen veruiterlijking enzovoorts. En dus werkt het ook aan de zoon. De zoon verheerlijkt daarmee de vader. Daar gaat het om. Bovendien van Christus staat, of van God staat zelfs, dat zijn heerlijkheid, de heerlijkheid Gods, gezien wordt in het aangezicht van Christus. 2 Korinthe 4. Het evangelie der heerlijkheid Gods. En dan de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus Jezus. Want de heerlijkheid Gods zien wij als de heerlijkheid van hem, de Heer Jezus, die hier spreekt. Een wisselwerking dus. Maar dan verder. Die heerlijkheid wordt namelijk ook verder uitgedrukt. Heerlijkheid heeft namelijk ook alles van doen. Heeft aan de ene kant alles van doen met licht, om maar eens wat te noemen. Maar in het bijzonder, heerlijkheid heeft van doen met het koningschap van Christus. Dan wel, het heeft van doen met zijn macht. En dat zegt dus ook het volgende vers. Hoezo heerlijkheid is de vraag naar aanleiding van vers 1. En het antwoord is, gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt. Want op het moment dat de vader heerlijkheid geeft aan de zoon, geeft de vader macht aan de zoon. En geeft hij het oordeel aan de zoon. Dat stond weer een paar hoofdstukken eerder. Maar hier staat er gewoon macht. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt, wel op dit tijdstip nog niet. Al was het beloofd, maar het zou gerealiseerd worden in zijn opstanding. Daar gaat hij weer, hè? Het is dus gerealiseerd inmiddels. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. En daarmee zijn we min of meer automatisch terecht weer in Genesis 1, vers 1, niet vers 1, maar Genesis 1. De eerste mens, Adam, weet u wel, maar God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, en dat die heerschappij hebben over, zeg het eens kort, over alle vlees. Heel goed. En dan zegt u, ja, maar dat slaat toch op die eerste Adam. Dan zeg ik, heb ik nog een mooie vraag voor u. Wie is de mens dat gij zegt? Ik geloof dat er Adam staat, hoor, het zal maar. De ene keer is dat Adam, de andere keer Enos, maar dat maakt niet uit. Wie is de mens dat gij zijne gedenkt? En wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Die zoon des mensen die gij een weinig minder hebt gemaakt dan de engelen. Maar die gij niettemin, en daarna, met eer en heerlijkheid hebt gekroond die gij gesteld hebt over de werken uw handen. Over de vogel des hemels, de vissen der zee, wat het maar wezen mag. Alle die, enzovoorts. Dit is Psalm 8. Psalm 8. Aangehaald inderdaad in Efeze 1. En in Hebreeën. Uitgebreid trouwens, heel uitgebreid in Hebreeën 2. Maar nog meer plaats hoor. Wie is die mens? Want de vraag die in Psalm 8 gesteld wordt, is de vraag: wie is eigenlijk die Adam, mens namelijk, wie is eigenlijk die Adam die beschreven wordt in Genesis 1? Ik heb het niet over die uit Genesis 2 of 3, maar die in Genesis 1, in de aankondiging. Laat de echte Adam opstaan. En dat is precies wat hij zou doen, over 3 dagen, hier vandaan, vanuit Johannes 17. Wie is die mens? Dat is de Heer Jezus Christus. En de Hebreeënbrief laat er geen twijfel over bestaan. Citeert uitgebreid deze vraag uit deze psalm, psalm 8. En zegt er gewoon bij wie het is. Dat is Jezus. Want citeert de vraag en zegt dan: alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. En er is niks uitgezonden dat er niet is onderworpen. Kortom, alle vlees. Hij heeft ontvangen macht over alle vlees. En dan staat er, maar en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is het antwoord, op de uitgebreide antwoord trouwens, op de vraag van Psalm 8. Wie is die mens? Christus, de Heer Jezus namelijk. En hier gaat het over precies hetzelfde. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Nou, vlees nog misschien, dat hangt er vanaf hoe we het woord interpreteren, maar het is misschien nog een beperking. Maar laat ik dan iets anders citeren. Dat kan ook uit het Oude Testament, maar ik doe het automatisch uit het Nieuwe. Er staat namelijk dat hij gezet is. Dat hij is geworden uitermate verhoogd. En dat hij gezet is ver boven de engelen. Dat was dan Hebreeën 1, om er in de buurt te blijven. En Efeze 1 zegt: inderdaad, hij is verhoogd tot aan de rechterhand Gods. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, et cetera. Aan wie is dus alle vlees onderworpen? Ik kan niet missen, aan de Heer Jezus Christus. De aardigheid is, want nu heb u Efeze 1 in gedachten en ik ook. De aardigheid is dat daar meteen bij staat. God heeft hem uitermate verhoogd, ver boven die engelen, overheden en machten. En er staat er meteen, en God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. En dan denk je, hoe zit het nou met die overheden en machten dan? Heerst hij daar nou over of niet? En hier vinden we gelijksoortig verschijnsel. Namelijk, gij hebt hem macht gegeven over alle vlees. Opdat aan al wat gij hem gegeven hebt, hij het eeuwige leven geven. Ik citeer het niet helemaal letterlijk. Bij voorkeur, voor alle duidelijkheid, wissel ik die laatste 2 zinnetjes om. Dat is namelijk makkelijker. Er staat namelijk: opdat hij het eeuwige leven geven aan alles wat gij hem gegeven hebt. Hebben we dat nog? Nou, kort en goed, het betekent: Christus heeft macht ontvangen over alle vlees. En vervolgens geeft hij eeuwig leven aan een ieder die door de Vader aan de Zoon gegeven wordt. Aan u en mij dus, want op grond van geloof. Nee, op grond van dat we het woord hebben ontvangen, de waarheid, zo staat het verderop in dit hoofdstuk. Op grond daarvan worden wij door de Vader aan de Zoon gegeven. Die heb je toch, hè? En de Zoon geeft ons dan eeuwig leven. De Vader geeft ons aan de Zoon en de Zoon geeft ons eeuwig leven. Ik weet wel. Dan weet ik nooit waar ik eerst op in moet gaan. Nou, eerst maar eens even op deze dam. U hebt allemaal wel eens gehoord van een leer van uitverkiezing enzovoort. Dat is altijd zo. Die leren, dat is altijd zo problematisch. U weet wel. Dan zeg maar, ja, maar dan moet de Vader je wel aan de Zoon geven, anders krijg je geen eeuwig leven. Worden wij behouden? Nou, het hangt er vanaf of de Vader ons aan de Zoon geeft. Dus dan moeten we maar afwachten. Ik noem nog zo'n voorbeeld. Niemand komt tot de Zoon Die kent iedereen, hè? Gek is dat, hè? Niemand komt tot de zoon tenzij de vader hem trekken. Dus de vader moet ons tot de zoon trekken, dan wel aan de zoon geven. En dan ontvangen we leven, zal hij ons opwekken ten uiterste dagen. Het was Johannes 6, ik het goed onthouden heb, vers 44. Johannes 6, vers 44. Maar we moeten dan gegeven worden aan de zoon, en die zal ons dan opwekken ten uiterste dagen, wanneer het maar is. Maar de grondgedachte is dezelfde. Wij zouden getrokken worden tot de zoon, en de zoon geeft ons dan eeuwig leven. Want opwekken ten uiterste dagen is uiteraard ook een kwestie van eeuwig leven ontvangen. Lees het hoofdstuk maar na. Johannes 6, vers 44. En men kan er een probleem van maken. Men zou het echter niet doen, omdat er overal uitgebreid bij vermeld wordt wie door de vader aan de zoon gegeven wordt. God heeft zijn keuze namelijk al lang gemaakt. Want degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. De mens wordt gerechtvaardig uit geloof. Dus waar wij geloven, namelijk ons onderwerpen aan het woord Gods, geeft de Vader ons aan de Zoon en geeft de Zoon ons eeuwig leven. Kortom, dan ontvangen wij het eeuwig leven van de Zoon. Want wie de Zoon heeft, ook Johannes, wie de Zoon heeft, en Johannes, en wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven. Dit is echt niks moeilijks aan. Maar de gedachte in het Johannes-evangelie met nadruk blijft dat wij door de Vader aan de Zoon gegeven worden en de Zoon zorgt vervolgens voor ons. Maar ik zal u wat anders lezen. Ter illustratie van Johannes 17, vers 2. Namelijk Exodus 19. Dan zegt er iemand natuurlijk, ja, maar dat gaat over Israël. En dan zeggen, ja, en dus over de gemeente. Toch? En anders niet, maar het is in ieder geval een goede illustratie en daar gaat het maar om. Daar staat namelijk in vers 5 van Exodus 19... Nu dan, indien, komt de voorwaarde, nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen, namelijk indien gij gelooft, want mijn stem gehoorzamen is echt hetzelfde als mijn geloven. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en dus mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom, eigenlijk, zo zult gij mijn schat zijn. Kun je in de vertaling niet zien, maar het is belangrijk voor als je later nog eens terechtkomt in Matthäus 13 bij de gelijkenis van de schat in de akker, dan moet je dat wel weten natuurlijk. Schat. Zo zult gij mijn persoonlijke schat zijn, mijn persoonlijk bezit. Uit alle volken. En dat weten wij natuurlijk, hoe dat zat met de verkiezing van Israël. Namelijk werd gekozen uit de volkeren. En bij deze gelegenheid hier in Exodus wordt Israël immers geroepen uit Egypte en uitverkoren dus tot dat speciale koninklijk priesterlijke volk, zoals het staat in het volgende vers. Dat weet u allemaal. Maar het aardige is dat erbij staat, aan het eind van vers 5, want de ganse aarde is mijn. Zodat dan eerst de vraag is, ja, wat is nou eigenlijk zijn eigendom? Eerst staat er, gij zult mijn eigendom zijn. En dan staat er, niet alleen en, maar zelfs want de ganse aarde is mijn. Met andere woorden, die ganse aarde is eigenlijk ook zijn eigendom. Toch? Zodat je meteen ziet dat er aan het woord eigendom iets mankeert. Want het zegt eigenlijk niks meer, hè? Dit volk is mijn eigendom, want de ganse aarde is mijn eigendom. Nou, dan betekent het niks meer. Toch? Dan is het net als alle overige volken. En zelfs indien is het op voorwaarde, zou je zeggen, er is alleen maar een voorwaarde aan verbonden voor Israël, voor de volkeren niet eens. Als je het verkeerd leest, dan krijg je precies de omgekeerde conclusie. Dat kan ook nog. Maar goed. Nee, waar het om gaat is inderdaad dat de ganse aarde des Heren is. Ik zeg het zo omdat het elders ook zo in de Bijbel staat. Hè? De ganse aarde is des Heren en de volheid derzelfde enzovoorts. is allemaal van de Heer. Maar wat hij hier zegt is dat aangezien de ganse aarde van hem is, heeft hij dus het volste recht om uit die ganse aarde en dus uit al die volkeren één volk eruit te kiezen en te promoveren tot zijn particulier, zijn privé bezit. Heb je dat nog? Van oudsher was het land eigendom van de vorst, dat wil zeggen van de koning. Het hele land namelijk, het hele rijk. En ik kon ermee doen wat hij wilde. Maar het neemt niet weg dat er binnen het rijk altijd wel minstens één stuk grond was, en dikwijls meerdere en zelfs grote stukken, die meer specifiek het bezit waren van diezelfde koning. Namelijk een grond waar zijn eigen paleis stond, de koninklijke domeinen, of hoe het allemaal heten mag. Toch? Nou, daar gaat het maar om. Dat verschil namelijk. En hij zegt wel, de hele wereld is van mij. Is in mij onderworpen, dus ik kan ermee doen wat ik wil. Maar daaruit haal ik dat ene volk speciaal voor mij persoonlijk. Mijn persoonlijke schat. Dat woord wordt hier gebruikt en vertaald met eigendom. Hebben jullie die nog? Nou, even in het algemeen. Dat woordje want ertussen namelijk, daar gaat het even om. De Heer zegt dus, aangezien de ganse aarde mijn is, kan ik gewoon dat ene volk eruit halen op voorwaarde van geloof. En ik zal het aanstellen tot koninklijk volk om te heersen over de overige volkeren. En ik maak het tot priesterlijk volk om inderdaad die volkeren bij mij te vertegenwoordigen. In de praktijk is het verschil niet zo geweldig groot trouwens tussen dat koningschap en priesterschap. Maar daar gaat het nou even niet over. Het gaat maar om het beginsel dat God van die macht hier in Exodus 19 gebruik maakt om één daaruit te promoveren. Anders niks. Want u en ik weten dat de Heer zich bij deze gelegenheden van de volkeren, de overige volkeren, niks aantrok. En ook tegen Israël zei, nou ja, dan kom je straks in het land wat ik voor je gereserveerd heb. Dat zit wel vol met allerlei andere volken, maar die wonen daar ten onrechte. Dat land heb ik hun nooit gegeven, dus je jaagt ze er maar uit. Netjes, dat vind ik nog netjes gezegd, ja, zoals ik het nu zeg hoor. Want hij zei gewoon tot Israël, denk erom dat je er niet één in leven laat. Zo ging dat. En hij zei letterlijk tegen Jozua, overal waar gij uw voedsel zult zetten, dat land heb ik u gegeven. Ga er maar gerust in, trek je er maar niks van aan van die vijand. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat was het laatste vers van Johannes 16. Maar zoiets zei de Heer wel degelijk tegen Jozua. Dat staat niet voor niks in die volgorde hoor. Nou, ga ik even terug naar Johannes dan. Johannes 16, het laatste vers. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen, was het. En daarna staat er in 17 vers 2. Gelijkerwijs gij een macht gegeven hebt over alle vlees. Want de Heer Jezus Christus heeft nu macht over alle vlees. Waarna de volgende vraag noodzakelijk is. Wat doet hij daar dan mee? Want daar kan je niks van zien. Nou goed, daar hoef ik niet uitgebreid op in te gaan, want dat is bij ons denk ik toch algemeen bekend hoe dat in elkaar steekt. Met die macht over alle vlees en over heel de wereld en alle volkeren doet hij in de praktijk heel weinig. Ik wou zeggen niks, maar dat kan u verkeerd uitleggen, dus dan zeg ik heel weinig. Weet u wat hij doet? Hij maakt van die macht gebruik om een ieder die gelooft aan die wereld te onttrekken. Want die wereld is van hem. En alle vlees is van hem. En als wij tot geloof komen, neemt hij ons uit die zinnelijke wereld. Neemt hij ons uit de tegenwoordige boze eeuw, gelaten 1 vers 4. Hoe stond het er ook weer? In Johannes 6 stond, niemand klopt tot de zoon, tenzij de vader hem trekken. En in gelaten 1 vers 4 staat, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige eeuw. Ja, dat is de boze hemel. Staat er geloof ik niet bij, maar het is hem uiteraard wel. Hè? De uitdrukking staat, dacht ik, ergens anders. Maar hij trekt ons uit deze wereld. Hij verlost ons van de wereld. Heb ik het aan Petrus gevraagd. Die Petrus zegt, hij trekt ons uit de duisternis en zet ons in zijn wonderbaar licht. Toen zei Johannes, dat had ik willen zeggen. Want als het gaat over duisternis en licht, is het Johannes een afdeling. Maar Petrus zei het, nou goed. Maar dan begrijp je toch goed dat in elkaar steekt. Hij haalt ons uit die wereld. Hij kan het doen, want die wereld is van hem. Het enige wat hij doet met zijn macht over het vlees, of over de hele wereld, of over alle volkeren, is dit. Eruit een volk verzamelen voor zijn naam. En God trekt ons daaruit op grond van geloof en geeft ons aan Christus, opdat die, Christus namelijk, ons zal bewaren. Opdat wij in zijn licht, want hij is het licht, opdat wij in zijn licht zouden wandelen. Zoals hier in de voorgaande hoofdstukken vermeld en zoals herhaald uiteraard in de eerste Johannesbrief. Maar ook in Efeze gewoon, Efeze 5 dan in het bijzonder. In het licht wandelen, enzovoorts. Zie, en nou lees ik hem weer. Johannes 17 vers 2 komt overeen met Exodus 19, maar hier specifiek over de gemeente dan. Gelijkerwijs gij een macht gegeven hebt over alle vlees, opdat, zo komt het doel daarvan, tot op heden, opdat al wat gij hem gegeven hebt uit dat vlees, hij hun het eeuwige leven geven. En hij geeft dus inderdaad het leven aan al degenen die door God aan hem geschonken worden. En waarna staat in vers 3, en dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Zodat er meteen bij staat wie dan diegenen zijn die aan Christus gegeven worden. Degenen die geloven. Die hun hart openstellen voor het woord Gods. Voor de waarheid, dat woord staat hier ook in, maar dan in de vorm van een bijvoeglijk naamwoord. Waarachtig namelijk. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige, ware, waarachtige God. En daarmee dus Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dat is uiteraard een en hetzelfde, want waar wij Christus kennen, kennen wij God. En andersom. Nou goed. Waar het over gaat is deze bijzondere waarheid dat Christus beschouwd wordt als de verheerlijking Gods, maar dat vervolgens de gelovigen, de christenen, de gemeente dus, beschouwd worden als de heerlijkheid van Christus. Als inderdaad het uitgedrukte beeld van zijn wezen. Een volk voor zijn naam, met de uitdrukking uit Handelingen 15. En dan vers 4 van Johannes 17. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En dan hetzelfde nog een keer. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Want de Vader geeft alles aan de Zoon, ook werk, hè? Toch? Hij geeft ons aan de Zoon, maar hij had ook werk gegeven aan de Zoon. En de Zoon zegt hier dat hij dat werk voleindigd heeft. Nou ja, misschien op een paar uur na, maar niettemin zo was het. En bovendien zegt hij waaruit het werk bestond. Namelijk, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt. Het werk dat hij zal doen, zal dus een werk zijn tot verheerlijking van de Vader. En meer in het algemeen, het werk dat deze mens zou doen, want het loopt tegen kerstfeest, dus durf het nu weer gewoon te zeggen even. Hè? Is een menswording, incarnatie, enzovoorts. Deze mens dus, het werk wat de mens zou doen was God verheerlijken in zijn leven. En dit is de eerste mens die dat niet alleen gedaan heeft, maar die dat bovendien gedaan heeft tot volle tevredenheid. En dus is hij ook de eerste mens die het beeld Gods is. Die beelddrager Gods is. Daar hebben we het al vaker over gehad, dus ik durf er nou ook weer niet op in te gaan. Maar zo is dat nou eenmaal. beelddrager Gods. Op grond van deze dingen, en dat zegt hij, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Hij heeft het gedaan. In de voorgaande hoofdstukken is er ook uitgebreid over gesproken, waarbij de zoon zegt dat hij ook niks anders gedaan heeft dan wat hij de vader zag doen, zal ik maar zeggen. Dat waren ongeveer de woorden. Hij heeft de werken Gods gedaan op aarde en daarmee God verheerlijkt. En in vers 5 bidt hij dan en zegt, en nu verheerlijk mij, gij vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En hier maakt de Heer Jezus dus aanspraak op heerlijkheid, op beloofde heerlijkheid. Op grond van dat hij God verheerlijkt had in zijn leven. En dus maakt hij aanspraak op dat God hem verheerlijken zou. En hem dus zou opwekken uit de dood en uitermate zou verhogen. Want dat is uiteraard het werk. En let op dat hier in deze woorden niet zomaar iets wordt vastgesteld. Zo van, ik heb u verheerlijkt op de aarde, dus misschien kunt u mij nou een beetje heerlijkheid geven. Dat we weer kiet zijn of iets dergelijks. Niet, het wordt hier niet, ja, ik zeg het maar gewoon, niet als een oorspronkelijk idee. Het is niet zo dat de Heer zegt, nou, ik ben bijna klaar en nou had ik toch wel graag loon willen hebben of iets dergelijks, alsof het iets nieuws was. Maar wat hier naar voren gebracht wordt, is dat de Heer Jezus in zijn in de dagen zijn vleeses inderdaad voldaan heeft aan het plan Gods. Dat wil zeggen, God had een plan gemaakt. Sterker nog, er was zelfs een afspraak gemaakt, want dat mag je uit die woorden rustig concluderen. Er was zelfs een afspraak gemaakt waaraan hij zich gehouden heeft. En hij komt tot die afspraak terug en zegt, ik heb u verheerlijkt, dus nu wordt het tijd om mij te verheerlijken. Want dat was de afspraak. Waarbij zelfs teruggewezen wordt naar de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En later in vers 24 lezen wij zelfs, want gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld. Met andere woorden, voor zover hier wordt teruggegrepen op een plan Gods, dan wel op het woord Gods, volgens sommigen zelfs op een verbond wat tussen vader en zoon gesloten zou zijn. Ik vind het wat erg ver gaan, maar vooruit dan voor deze ene keer. Voor zover er teruggegrepen wordt daarop, moet toch vastgesteld worden dat het dan een plan Gods was of een verbond was, wat het maar was, voor in elk geval de nederwerping der wereld. En zelfs staat er eer de wereld was. Ik neem aan dat het hetzelfde betekent, namelijk in de zin van eer deze wereld was. En dat slaat dus op de dagen niet alleen voor Adam, maar zelfs op de dagen van de wereld die toen was uit 2 Petrus 3. Wat wij noemen de oerschepping, de oude wereld of hoe je dat maar noemen moet. Toen al is dus dit plan Gods bepaald geworden. En het aardige ervan is dat de positie van de gemeente, de positie van u en mij, eveneens geplaatst wordt in dit hoofdstuk, daar kom ik nou niet meer naartoe, maar dat doen we dan de volgende keer wel, maar dat het eveneens geplaatst wordt binnen datzelfde plan Gods. Want de gedachte is dat, ik zeg het nu met opzet, dus zomaar even met eigen woorden, de gedachte is namelijk dat de heerlijkheid die Christus zou ontvangen van zijn vader in hoge mate en in ieder geval primair, dat wil zeggen in de eerste plaats, bestaat uit of gevormd wordt door de gemeente. Als je al iets kunt aanwijzen dat dient tot, of het is tot heerlijkheid van Christus, of als je iets kunt aanwijzen dat de heerlijkheid van Christus is, dan moet je dus in de eerste plaats wijzen naar de gemeente. Zijn persoonlijk bezit, zijn eigendom, met de woorden uit Efeze, zijn erfdeel. Vermoedelijk ook met de woorden uit Romeinen 8, maar daar ga ik maar niet op in. Wij zijn zijn erfdeel. Sterker nog, met de woorden uit het Oude Testament, wij zijn zijn loon. en met algemene termen uit de Nieuwtestamentische brieven, onze wandel, ons praktische leven zou zijn tot heerlijkheid Gods en dus in het bijzonder tot heerlijkheid van Christus. Wij zijn zijn loon. En dus zijn heerlijkheid. Wel nu, als voor de nederwerping der wereld is afgesproken. Als ik dat woord mag gebruiken dan. Hè? Dat betekent gewoon spreken en af wil zeggen, er is gesproken en daarmee af. Hè? Dat is geregeld. Dus is afgesproken dat de Heer Jezus aan het eind van zijn aardse loopbaan heerlijkheid zou ontvangen, en meer specifiek loon, dan is dus afgesproken dat hij de gemeente zou krijgen en dat dus de Vader aan deze zoon op grond van zijn verdiensten de gemeente zou geven. Daar is niet alles mee gezegd natuurlijk, maar daar gaat het wel om. Voor ons in elk geval. En bovendien is dat de inhoud van dit hoofdstuk. Want als je echt met dit hoofdstuk voor je afvraagt, waaruit bestaat dan die heerlijkheid die meteen in de eerste zin genoemd wordt? Dan is het antwoord, God zou aan hem iets geven. Wel, wat zou hij geven? U en mij. De gemeente. God geeft ons aan de Heer Jezus. Dat is inderdaad het verhaal. En dat gebeurt in onze dagen. Als ik het nog iets uitgebreider moet zeggen, dan moet ik zeggen dat weliswaar het resultaat van het werk van Christus is dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat is ook wat bereikt zal worden. Dat is het resultaat van het werk dat hij een opdracht van zijn vader zou uitvoeren. Maar dat is niet hetzelfde als het loon. Dat begrijp u toch hopelijk, hè? Er zijn twee verschillende dingen. Het loon staat er helemaal los van. Hij krijgt een opdracht om iets te doen. De opdracht is dat hij langs die bepaalde weg, die beschreven wordt, zal ik maar zeggen, die hem werd voorgesteld, met de woorden uit Hebreeën 12 maar weer, dat hij via de weg die hem voorgesteld was, inderdaad de hele wereld aan zich zou onderwerpen en zo de hele schepping tot God zou terugbrengen. Begrijp je me goed, ik ben geen halverzoener, maar ik zeg gewoon wat er in de Bijbel staat nu. Hè? Hij zou de hele wereld met God verzoenen. En hij zal dus inderdaad zijn koningschap vestigen over de hele aarde en zo de hele aarde, de hele schepping zelf, terugbrengen tot God. 1 Korinthe 15. Maar dat is niet het loon op zijn arbeid. Dat is gewoon het resultaat. Het beoogde resultaat. Het loon op zijn arbeid, voor zover de Bijbel daarover schrijft, is de gemeente. Zijn persoonlijk bezit, hoe je dat maar zeggen moet. En liefst zeg ik dan maar, zijn erfdeel, zijn heerlijkheid. Want dat is wat het is, daartoe zijn wij inderdaad geroepen. Ik weet ook niet wat u zich er verder bij voor moet stellen, niet zoveel denk ik. Het gaat er maar om dat de Bijbel het ons gewoon zo voorstelt. En als dus de Heer Jezus zegt, verheerlijk mij, dan zegt hij dus, geef mij nu mijn gemeente. Gelijke wijs gij een macht gegeven hebt over alle vlees, maar over alle vlees wordt verder niet gesproken. Maar in tegendeel wel over degene die door de Vader aan de Zoon zouden worden gegeven. En voor zover er over alle vlees gesproken wordt, in de daaropvolgende verse, in dit gebed, heet het gewoon de wereld. En die blijkt wel degelijk nog steeds te zijn in de macht van de boze. Zodat tegelijkertijd wordt vastgesteld, geïmpliceerd moet ik eigenlijk zeggen, maar er wordt vastgesteld dat weliswaar hij macht heeft ontvangen over alle vlees, maar dat in de praktijk de wereld gewoon geregeerd blijft worden door de boze. Want dan lees ik dus maar even nog vers 14. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat. Dat staat in de praktijk, de wereld niet onder zijn controle dus. Omdat zij van de wereld niet zijn. Wel, als die zij van hem zijn en de wereld is van hem, even praktisch bedoel ik, dan zijn zij van de wereld. Maar in plaats daarvan zijn we van de wereld. De vanaf bedoel ik. Ja, raar is dat in taal. Maar goed. Want de wereld mag dan aan hem onderdanig gemaakt zijn, aan hem onderworpen zijn, maar hij oefent geen macht over die wereld uit. Hij trekt ons eruit. Dat is waar het om gaat. Met andere woorden, die wereld is verder niet in beeld. Waarom ook? Want voordat het resultaat inderdaad tot uitdrukking komt, het resultaat van zijn arbeid, is de eerste vraag niet naar het resultaat, maar naar het loon. Het resultaat is, alle dingen zijn hem onderworpen. Dan kan er niks meer stuk en ik zeg er altijd bij, dan heeft hij ook geen haast meer. En in de Bijbelse term moet ik zeggen, dan is zij vervolgens laakmoedig, want er kan niks meer misgaan. Alle dingen zijn hem onderworpen. En dus heeft hij geen haast. En dus is de eerste vraag naar het loon. Wij vinden dat trouwens ook terug in bijvoorbeeld Jesaja 42 en Jesaja 49. En ergens in Jesaja in de 60 ergens, dat weet ik niet precies welk hoofdstuk dat was. Maar daar vind je precies hetzelfde. De vraag naar zijn loon. Hij zegt, ik heb mijn arbeid gedaan. Ik heb de weg gegaan die ik gaan moest. Het heeft weliswaar niet meteen opgeleverd wat men zou hopen. Maar er wordt vastgesteld dat het alsnog wel goed zal komen. Maar de vraag is meteen naar het loon. En dat is wat hij krijgt. Zoals gezegd, dat staat dus ook in Jesaja. Maar dat is waar het in dit hoofdstuk over gaat. Hij krijgt inderdaad de gemeente. Die verzameld wordt uit de wereld. Die hij niet zal verliezen. Want dat staat er ook allemaal in. En tot wie hij in dezelfde relatie staat als de vader tot de zoon. En daar gaat het maar om. En dat zou ik ook u vandaag willen meegeven. In de zin van onthoud dat in ieder geval. Daar komen we dan de volgende keer wel uitgebreider op terug. Of lees het vast zelf na. Dan maakt het een heel stuk makkelijker. Want zo moeilijk is dit hoofdstuk niet. De eenvoudige gedachte is deze. Dat zowel God zich uitdrukt en gestalte geeft aan zichzelf en aan zijn werk in Christus, zo drukt Christus zich uit en geeft gestalte aan zijn werk in de gemeente. Het is precies één geheel. En ik durf rustig te zeggen, zoals wij het lichaam van Christus zijn, is Christus het lichaam Gods. En zoals het leven Gods is in Christus, zo is het lichaam van, is het leven van Christus in de gemeente, enzovoorts. En zoals Christus aan God is onderworpen, is de gemeente aan Christus onderdanig. Dat was dus weer Efeze 5, waar ik aanneem, enzovoorts. Zie, dat is waar het over gaat. En als we zeggen, de vader en zoon zijn één, onthoud dat in elk geval, ze zijn ook één. Zo is Christus en de gemeente één. Want zoals God het hoofd is van Christus, is Christus ons hoofd. Dat kan niet meer stuk. Op geen enkele wijze. En waar het uiteindelijk op neerkomt, maar ook daar zullen we het over hebben, is dat wij die eenheid die hier in dit hoofdstuk beschreven wordt, dat wij die eenheid zouden erkennen, dat wil zeggen geloven, aanvaarden, erkennen, ook in de praktijk van ons leven. En daar, vandaar komen we vanzelf in Efeze 4, namelijk, wij zouden ons benaastigen om deze eenheid te bewaren. Want wat ik dan ook uitdrukkelijk nog moet zeggen, is dat deze woorden niet gericht zijn tot de discipelen. Zij zitten er passief bij. Het gaat hen wel aan, daarom zitten ze erbij. Daarom spreekt de Heer deze woorden uit waar zij bij zijn. Maar de woorden zijn niet tot hen gericht. De woorden zijn gericht tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Het zal duidelijk zijn dat waar de Heer hier om vraagt, want in die vorm staat het hier nou eenmaal, dat dat zo zonder meer uiteraard vervuld wordt. En dat het dus inmiddels de beschrijving is van de situatie zoals die in onze tegenwoordige tijd is. En dat is niet door ons tot stand gebracht. Dat hoeft ook niet door ons tot stand gebracht te worden. Het gebed is ook niet gericht aan ons. De Heer zei niet tot zijn discipelen, Heren, ik wil dat u alle één zijt. Of zoiets. Toch? Zij zei tot zijn hemelse vader, ik wil dat ze alle één zijn. En wij zijn één omdat we gegeven zijn aan Christus en hij bewaart ons. En, nou ja goed, dat komt later wel een keer. Maar dan denk ik altijd, en alles wat wij doen om eenheid te maken is in de praktijk dus gewoon, netjes zeg, ongeloof. Als ik het wat cruwer zeg, alsof ik 20 jaar jonger was, zou ik zeggen, is godslasterlijk. Alles wat we doen om eenheid te maken is godslasterlijk, want het is de ontkenning van wat God tot stand gebracht heeft. Ik meen het wel hoor, al zeg ik het niet meer zo scherp. Maar het is wel zo. Wij zouden namelijk deze eenheid erkennen en naarmate wij deze eenheid erkennen, hebben wij geen behoefte om op andere wijze om een eenheid te maken. Daar kom ik uiteraard wel op terug, want u en ik begrijpen natuurlijk dat deze woorden onderwerp zijn geweest van de kerkelijke discussie gedurende de afgelopen bijna 2000 jaar. Hoge mate bepalend geweest voor de kerkgeschiedenis. Zijn we één of moeten we eenheid maken? Verhoort God het gebed van de Heer Jezus of moeten wij het doen? Verhoort God het gebed van de Heer Jezus of stellen wij ons in de plaats van God? En worden we dus plaatsvervangers van God op aarde? Die is duidelijk, denk ik, hè? Toch? Nou goed. Nee, waar het om gaat, is dat we erkennen deze gemeenschap. En verder moet ik u zeggen, de woorden zijn niet gericht tot de discipelen, maar ze mogen ze aanhoren, want tegelijkertijd geeft dit hoofdstuk een geweldige illustratie van de werkelijke positie van Christus in onze dagen. Hij is namelijk degene die voor ons bidt. Dat is een kort woord van 4 letters, als ik het goed heb uitgerekend. Maar het heeft dus nogal wat toelichting nodig. Maar niettemin, dat is wat de schrift ervan zegt. Christus is er die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt. Romeinen 8. Die ook is ter rechterhand Gods, macht over alle vlees enzovoorts. Die ook voor ons bidt. Wat dat dan precies is en wat het inhoudt, wordt daarna wel uiteengezet. Maar hij bidt voor ons. En in de Hebreeënbrief vinden we dezelfde gedachte. Hij is gezet boven alle dingen, Hebreeën 2. Zelfs boven alle engelen, Hebreeën 1. En hij bidt voor ons, ik meen Hebreeën 10. In zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is degene die onze belangen zou behartigen. Dat hoeven wij dus niet te doen. Integendeel, wij zouden erkennen dat hij ons hoofd is en daarmee voor ons zorgt, zelfs verantwoordelijk is voor ons, in geestelijke zin in elk geval. En dus, wij zouden daarop vertrouwen. Dat is de gedachte. En dat is ook de reden waarom men boven het hoofdstuk gezet heeft het hoge priesterlijk gebed. Ik ben het daar. Ik sta er 100% achter, moet ik u zeggen. Dat is wat het is. Ik vind het een prachtige vondst. Die titel, want de term komt natuurlijk in het hoofdstuk niet voor. Maar het blijkt in ieder geval uit dat wie het ook gedaan heeft, die kop erboven gezet. Men heeft in ieder geval begrepen waar het echt over gaat. Het is de uitbeelding, demonstratie dus, van de tegenwoordige positie van Christus. In wie alle gelovigen één zijn. En dus, voor zover tot ons gebeden wordt, gebeurt het hier niet door de Heer Jezus, maar door de apostel Paulus. Ik bid u dat gij u benaastigt om deze eenheid ook daadwerkelijk te bewaren en daaruit te leven, zodat je maar weer ziet dat juist dit hoofdstuk de grote basis vormt, in het kort, van de positie van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling als uitdrukking van de heerlijkheid van Christus. Maar daar komen wij volgende keer op terug. Wij zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond bij elkaar mochten zijn en uw woord mochten openen. En in het bijzonder mochten luisteren naar die woorden die uw Zoon tot u, de hemelse Vader, gesproken heeft. Waardoor wij inderdaad weten op welke bijzondere wijze wij met u verbonden zijn. Wij danken u dan dat we mogen weten dat wij deel hebben gekregen aan dit leven van de Zoon. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Dat u ons één plant gemaakt hebt met de Heer Jezus Christus in de gelijkmaking zijns doods, maar zeker ook in de gelijkmaking zijner opstanding. En we danken u dat we ook mogen weten uit uw woord dat u ons niet alleen met hem hebt opgewekt, maar zelfs dat u ons met hem ontrukt hebt aan deze tegenwoordige wereld en ons medegezet hebt in de hemel aan uw rechterhand. Wij danken u dat we mogen leren verstaan dat wij leden zijn geworden van dat lichaam van Christus die het beeld Gods is. En wij danken u te mogen beseffen dat dus ook wij beelddragers Gods zouden worden en veranderd zouden worden van heerlijkheid tot heerlijkheid naar ditzelfde beeld. Wij danken u dan, Vader, te mogen delen hebben aan deze grote zaligheid. Te mogen acht geven op deze grote zaligheid. En te mogen zien met geestelijke ogen Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die door u uitermate verhoogd werd en gezet werd aan uw rechterhand. Opdat wij in hem deel zouden hebben aan die beloofde heerlijkheid en die beloofde vreugde. Opdat we in hem meer dan overwinnaars zouden zijn. En zelfs dat wij in hem een erfdeel zouden ontvangen. Wij danken u, Vader, dat we naar deze dingen ook mogen uitzien. En dat we op basis van deze woorden onze tegenwoordige positie mogen leren verstaan. En op diezelfde grond mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus, die ook onze vernederde lichamen veranderen zal. Wij danken u voor die verwachting. We bidden u dan ook, wees u ons nabij met de rijkdom van uw genade, om Christus wil en op grond van uw woord. Amen.